Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 19, daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. Het vijfde vers van de 19e psalm. Wij stellen ons gemeente nu onder de tucht van de heilige wet van de Heere, onze God. En wij zingen daarna het zevende vers van Psalm 19. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Het zevende, het laatste vers van Psalm 19. Nadat we met eerbied en aandacht geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij gaan nu over tot de schriftlezing en we lezen de Heilige Schrift op 2 plaatsen. Allereerst in het Oude Testament in het boek der Psalmen, Psalm 69, de eerste 10 versen van Psalm 69. Vervolgens uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 2, de versen 13 tot en met 25, Johannes 2 vanaf vers 13. Dus Psalm 69, de versen 1 tot en met 10. En Johannes 2, te beginnen bij vers 13 tot het einde vers 25.
Een psalm van David, voor de opperzangmeester, op Schoosganim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds, die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neem deze dingen weg van hier. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij dien in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu in ons gebed, gemeente, de Heere en wij bidden hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. Wij dragen aan de Heere op onze broeder Spruit, die afgelopen zondag plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar inmiddels enkele dagen geleden daaruit ontslagen is en vanmorgen met ons in de kerk mag zijn. Verder danken we de Heer ook voor het feit dat onze broeder A.K. Vermeulen inmiddels ook uit het ziekenhuis is. Laat ons de Heer bidden en danken. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Dat gebed hebben we op onze lippen genomen, eerder in deze dienst. En u hebt het gehoord. Want de klanken zijn opgeklommen tot u. Uw oor neigt zich. Ja, u troont zelfs op de lofzangen van Israël. U woont waar de gemeente de oude woorden van de psalmen in de mond neemt. En ze maakt tot haar belijdenis. Zo ook dit gebed en deze psalm. En deze belijdenis. Weerhoud, o Heere, weerhoud ons van de zonde. dat ons hart zich niet hecht aan wat dwaas is en wat tegen uw wet ingaat en wat niet overeenkomstig uw heilig gebod is en wat u en wat uw dienst en wat uw verbond krenkt en smaadt en vertrapt en verbreekt. Weerhoud ons toch, o Heere. Zo hebben we het gezongen. Zo hebben we het zingend beleden. Zo klonken onze woorden. Heere, laten onze woorden waar zijn. Laat het oprecht en gemeend zijn. Laat het telkens ons opnieuw, zeker wanneer we met elkaar in de diensten die we mogen bijwonen, wanneer we de woorden, de oude woorden van de schrift tot de onze nemen, laat het ons in ieder geval leiden, Heere, tot de waarachtige beproeving van onszelf, of we er ook van weten wat we zeggen en wat we zingen. Weerhoud ons ook daarvan, Heere, dat we het klakkeloos doen, dat we het onachtzaam en onnadenkend doen, maar dat we in schuldbelijdenis en lofzegging, dat we in erkenning van onze zonde en de eer toebrenging van u en van uw naam, Heere, dat we er iets van weten en dat we er iets van kennen. Maar het was wel op zijn plaats, de bede of u onze harten van de zonde vandaan wilt houden en of u het kwaad en de ongerechtigheid bij ons leven vandaan houden wilt. Want het sluit zo op elkaar aan, Heere. Als we terugzien op deze afgelopen week en misschien ook al wel op de uren van deze dag die inmiddels verstreken zijn, voordat we een plaats in de kerk innamen, we zullen het moeten belijden. Nu we hier in de kerk zitten, of nu we meeluisteren met wat in dit kerkgebouw plaatsvindt, nu doen we dat niet anders dan als zondaren, Heere. Dan als mensen die zichzelf van de zonde niet verhouden kunnen. Maar bij wie het telkens weer blijkt dat we eens gevallen zijn en dat we er telkens weer voor vallen. En dat we er telkens weer invallen. En dat het altijd weer nodig is, Heer, het gebed om genade. Gena, o God, gena. Reinig mijn hart en ziel. En schenk mij de genade van uw ontferming. Heere, zo zijn we vanmorgen samengekomen. Niet anders dan als wie we zijn, zoals u ons kent, zoals u ons doorziet. Met alles wat we meegebracht hebben, met ons boze en verdorven bestaan, met de dingen die ons aankleven, altijd weer opnieuw. Omdat de grondslag van ons leven van nature, Heere, niet uit u is. En zo is er alle reden om ook vanmorgen te bidden, terugziende op deze afgelopen week, of u vergeven en verzoenen wilt, Heere, alles wat ons aankleefde en wat niet was, naar de reinheid van uw dienst en naar de heiligheid van uw huis. Want nu zijn we weer hier, in uw huis. En ook al kunnen we niet zomaar zeggen dat het heiligdom is, zoals u in het Oude Testament en ook ten tijde van de rondwandeling van de Heere Jezus uw tempel in de stad Jeruzalem had, nochtans, Heere, waar u uw woord laat klinken en waar u de gemeente vergadert en waar u zelf weer wilt neerdalen met uw geest, daar is het toch ook zo dat het een heilige plaats is, dat het een gebeuren is, meer dan enige andere plaats, waar u zelf wilt zijn en waar u uw naam gedachtenis wilt stichten en waar we ervan doordrongen dienen te zijn, dat uw woord ons daar brengt waar het heilig is, Heere, namelijk bij u, ja, zelfs voor uw rechterstoel. Zo zijn we ook vanmorgen, Heer, afhankelijk van u en van de bediening van uw geest. Als uw woord klinken zal, opnieuw uit het heilige evangelie, naar de orde die we gekozen hebben, uit het evangelie naar Johannes, nu dit gedeelte, dat vanmorgen aan onze harten gelegd zal worden. Geef ons aandacht en eerbied wanneer dit ernstige woord, o Heere, in ons midden klinken zal. Misschien hebben we er al een ogenblik over nagedacht in deze afgelopen week, omdat we wisten wat aan de orde komen zou, en misschien ook niet. Misschien zijn we dat wel helemaal niet gewend, om van tevoren ons bezig te houden met de dienst die weer aanstaande is. Maar hoe het ook is, Heere, Uw woord zal klinken en het zal aan onze harten gelegd worden. En uw woord heeft altijd een ontmaskerende werking. En ze maakt ons tot wie we zijn voor u. Of het nou zien of niet. Of het nou herkennen of niet. Maar geef dat onze ogen ervoor open zijn. Opdat we mogen weten wie we zelf zijn. Opdat we mogen weten, Heere, wie u bent. Heilig en almachtig. Opdat we ook mogen weten wie de Heere Jezus Christus is. Ook heilig. Ook almachtig. Opdat we, o Heere, uw zegen mogen ontvangen. Wilt u uw woord daar brengen in ons leven waar het zijn moet. Bij voorbaat leggen we het al in uw handen, Heere. En wilt u uw werk doen, ook in deze dienst. We bidden u voor onszelf en voor elkaar. Voor de noden die er zijn en de zorgen. Voor de dingen die ons bezighouden. Voor dat wat we uit de afgelopen week meegebracht hebben in ons hart. En wat we zomaar niet kwijtraken kunnen misschien. Heere, u kent ons. Wilt u troosten in ons verdriet. Wilt u kracht geven in onze zwakheid. Wilt u wegnemen wat misschien aan drift aanwezig is in ons hart. Of was. Aan verkeerde woorden die er waren. Aan gedachten die onrein waren. U kent ons allen, Heere. We bidden u voor diegenen onder ons die de zwakheid van hun leven en van hun lichaam ervaren moeten. Of de zwakheid van hun geest. U bent toch de grote medicijnmeester, Heere. U bent de heiland, de heelmeester. Mag het blijken in ons leven dat u zich over ons ontfermt en dat u ons weet te vinden. We danken u dat onze broeder Spruit toch ook vandaag weer in de kerk is. In deze afgelopen week was hij een aantal dagen in het ziekenhuis en dat was niet voor niets. Er was weer vrees, bij alle vrees die er altijd al bestaat. Maar u hebt het nog een ogenblik beschaamd, zodat hij toch weer heel snel ontslagen kon worden. En nu weer enkele dagen thuis was om morgen weer naar de stolp te gaan. Gedenk onze broeder, Heer. Ontfermt u zich over hem en over zijn vrouw en over de kinderen. Het is geen gemakkelijke weg die ze moeten gaan. Een weg van vrees en van hoop. Een weg van moeite en van zorg. Mag het alles aan u bekendgemaakt worden, Heer, en dat mag. U zegt, laat al uw begeerten met bidden en smeken, ook onder dankzegging, ja dat ook, bij mij bekend worden. Opdat de vrede van mij een plaats mag ontvangen in uw harten. Geef dat, Heere, ook in dat gezin. We bidden u voor onze broeder Vermeulen. Hij mocht ook weer terugkomen thuis, wees met hem en met zijn vrouw. Dankbaarheid is er, maar ook nog zorgen. Heere, gedenk ze zo in alles. En leid hun leven. Ook alle anderen die moeite en zorg hebben aangaande hun gezondheid. Heere, wees zo met ons. Met de kinderen en de jonge mensen die er ook weer zijn. Wilt u geven dat ook het woord van vanmorgen hun hart raken zal. En dat het ook in alle concreetheid duidelijk zou zijn. U bent een heilige God. En u vraagt in het leven van ieder van ons dat we voor uw aangezicht heilig zullen leven. We bidden u voor de voortgang van uw woord, ook op deze dag, op alle plaatsen van uw heerschappij. Laat het toch niet voor niets gebeuren, Heere. Dat grote werk, wat in alle eeuwen gebeurt, tot op dit ogenblik toe. Van nature is er weerstand tegen uw woord, en wordt dat woord van u zomaar niet ontvangen. Maar geef, Heere, dat het door de kracht van uw genade toch vrucht dragen zal, en dat ook de arbeid van de dienst van het woord vandaag niet te vergeefs is. Opdat uw koninkrijk zal komen en uw wil geschieden. Tot de eer van uw naam. Wereldwijd, maar ook in ons midden. En in ieders persoonlijk hart. Om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 119. 119, vers 69 en vers 70. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. Vers 69 en vers 70 van Psalm 119. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Straks na de preek is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. De tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen, gemeente, vindt u in Johannes 2, de versen 13 tot en met 17. Johannes 2, vers 13 tot en met vers 17. Wij lezen dat gedeelte nog. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld van de wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zei tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Tot zover. Geliefde gemeente, voor zover u vorige week onder de prediking was, vorige week in de ochtenddienst, herinnert u het zich dat we toen het evangelie ontvingen uit dat gedeelte wat voorafgaat aan onze tekst van vanmorgen, namelijk dat wat beschrijft het eerste wonderteken van de Heer Jezus, namelijk dat hij verrichtte op de bruiloft te Kana in Galilea. En u herinnert het zich dan ook dat er veelzeggend in dat 11e vers bij wordt aangetekend, dit is het beginsel van de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dit was het eerste teken. Dit was het begin. Daarmee heeft de Heer Jezus een aanvang genomen. Dit is het beginsel, zegt de evangelist. Maar we hebben toen tegelijkertijd gezien dat de evangelist daarmee niet alleen bedoelt dat dit nou het eerste teken was, maar dat wat in dat wonderteken wordt uitgedrukt, dat is het beginsel. Dat is het principe, dat is het uitgangspunt van waaruit de Heere Jezus zijn hele weg gegaan is. Van waaruit hij gepredikt heeft, van waaruit hij zijn werk gedaan heeft en ook zijn wondertekenen getoond. Namelijk zijn heerlijkheid geopenbaard en de heerlijkheid van zijn vader. Namelijk de heerlijkheid die hij had toen hij bij zijn vader was. Vol van genade en vol van waarheid. En zo... Zo zou de Heere Jezus zijn weg vervolgen. Zo zou hij verder gaan. Zo zou hij telkens de heerlijkheid die hij uit de hemel had meegebracht openbaren hier in deze duistere wereld. En zo heeft hij het ook gedaan. Namelijk, als de gezondene van zijn vader. Namelijk om de eer van zijn vader te herstellen. En om de werken van de duivel te verbreken. En om zondaren zalig te maken. Geliefde gemeente, en dan komt vanmorgen het tweede teken van de Heere Jezus tot ons. Nu niet in Kana, in Galilea, maar in het heiligdom, in Jeruzalem, in het hart van het Joodse volk. En opnieuw, om zijn heerlijkheid te openbaren. Maar wat een verschil. U kent de geschiedenis van de bruiloft te Kana. En u kent, zo neem ik aan, ook de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht ontvangen mag. Wat een verschil. Het is toch bijna niet voor te stellen, vindt u, dat dit dezelfde Heere Jezus is. In Kana was hij op een bruiloft. Hij was aanwezig op een plaats waar de mensen blij waren. En ook hij was verheugd met degenen die verheugd waren. Twee jonge mensen zouden samen een toekomst beginnen. En toen het feest verstoord was, omdat de wijn op was, heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd door zijn wonderteken dat het toch doorgang vinden kon. En hij zorgde voor de beste wijn. Op het laatst zelfs. En nu, hier, in Jeruzalem, Hoe anders is het allemaal? Ja, daar waren ook mensen samen. Daar waren veel mensen bij elkaar. Het was daar een drukte van je welste. Het was daar een topdrukte daar in Jeruzalem in het heiligdom. Daar bij het Pascha. Daar was het geroezemoes en het geschreeuw. Zoals dat is op markten en verkoopplaatsen. Maar nu. Nu zorgt het optreden van de Heer Jezus voor iets heel anders. Voor ontreddering en consternatie op het tempelplein. En voor een grimmige en gespannen situatie. In Kana was iedereen, nadat de Heer Jezus zijn teken getoond had, blij en verwonderd. Maar hier in Jeruzalem, hier worden de omstandigheden donker en dreigend. En als reactie op dat wat hij doet, ontstaat daar al het eerste verzet tegen hem. En we vragen ons af, is dit nou dezelfde Heer Jezus? Geliefde gemeente, vanmorgen ontvangen we het evangelie uit dit gedeelte als het gaat over de reiniging van de tempel in Jeruzalem. Twee dingen. Allereerst het optreden van de Heer Jezus in de versen 13 tot en met 16. En vervolgens het woord uit de schrift uit vers 17. Het optreden van de Heer Jezus en het woord uit de schrift. De Heer Jezus is weer vertrokken uit Kana naar Capernaum. Samen met zijn moeder en met zijn broers en met zijn discipelen. Ze dalen af naar Capernaum dat aan de zee ligt. Naar zijn stad, zo lezen we elders in het evangelie. Het is Matthew Henry die op enige plaats zegt dat de Heer Jezus daar in Capernaum zijn hoofdkwartier had. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje al te forse aanduiding, maar duidelijk is wel dat de Heer Jezus zijn rondwandeling door het Joodse land en door de streken van Galilea altijd vanuit Capernaum doet. Misschien had hij er wel tijdlang een eigen woning of een of andere gelegenheid, maar altijd vanuit Capernaum. Maar, zo staat er nadrukkelijk bij, ze blijven er niet lang. Enige dagen maar. Want, vers 13, het Pascha van de Joden is nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Hij met zijn discipelen, want van nu aan zullen zijn discipelen hem volgen in zijn voetsporen. En zo ook nu ze naar Jeruzalem gaan, de Heere Jezus met zijn jongeren. Valt het u op dat nu het Pascha aanstaande is, dat de Heere Jezus daarheen gaat? Het was het gebod van de Heere, al neergelegd in de wetten van Mozes, dat elke volwassen Joodse man verplicht was om een aantal keren per jaar ten tijde van de grote feesten in Jeruzalem aanwezig te zijn, opdat hij daar met zijn gezin of mede namens zijn gezin daar verzoening zou ontvangen voor het heilig aangezicht van de Heere in het heiligdom in Jeruzalem. En de Heere Jezus, hij ging ook, hoewel hij niet hoefde te gaan vanwege de verzoening en de vergeving die hij behoefde. Maar ook hij ging stipt naar de voorschriften van zijn heilige vader. Gemeente, even een zijlijn en een zijtoepassing met een kort aantal woorden, maar ziet u dat de Heere Jezus hierin gehoorzaam is? Hij neemt de inzettingen van zijn vader waar. Er gaat geen gelegenheid voorbij. Of de Heere Jezus is er. In de tempel in Jeruzalem. En we treffen hem ook nogal eens aan in de synagogen, in de plaatsen waar hij vertoeft. Hij is er. En daarin, geliefde gemeente, geeft hij ons een voorbeeld. Namelijk in het vlijtig bijwonen en het zoveel als maar mogelijk is bijwonen van de samenkomsten die de Heere geboden heeft. En als hij het al doet, gemeente, als hij het al doet, zouden u en ik het dan niet doen? Zouden u en ik dan gelegenheden voorbij laten gaan waarvan we zouden zeggen, nou het komt ons nou niet zo goed over. En de weersomstandigheden zijn zodanig dat het ons nou eigenlijk vandaag niet zo past. De Heere Jezus wel. En hij moest te voet. Hij moest er heel wat voor overwinnen. Hij was er. Een voorbeeld, geliefden. En als wij er slordig mee zijn, dan gaan we daarin in ieder geval niet in het voetspoor van de Heere Jezus. Het opgaan naar de tempel was overigens de Heere Jezus niet vreemd. We weten dat hij er met zijn 12e jaar al was en daarna telkens opnieuw daarheen gebracht door zijn ouders Jozef en Maria, maar hij vooral gedreven door de betrokkenheid op wat er daar in de tempel gebeurde. Maar dit keer is het anders. En dit keer is het voor het eerst anders. Want nu ging hij naar het heiligdom op. Nu hij 30 jaar geworden was. Niet als de zoon van Maria en Jozef. Maar als de gezondene van zijn vader. Hij was een aantal weken geleden immers gezalfd door zijn vader. De eeuwige zalving was bij hem bevestigd. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan, bij die gelegenheid had zijn vader hem uitgestoten in zijn wijngaard en hem bevestigd in het werk dat hij van nu aan moest gaan doen. En zijn vader had het hem gezegd, toen daar vanuit de hemel de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem daalde. Deze is mijn geliefde zoon. O mijn zoon, ik stel u nu aan in uw drievoudig ambt tot profeet, priester en koning. En nu? Nu gaat hij voor het eerst naar de tempel als Messias. En deze gang, geliefden, was ooit al geprofeteerd door de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi. We lezen in Maleachi 3. En snellijk zal tot zijn, let u er wel op, tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds aan welke gij lust hebt. Naar wiens komst gij uitziet, naar wiens komst de vromen in Israël in alle eeuwen hebben uitgezien. Nu gaat hij, nu is het zover, nu gaat hij als middelaar tussen God en mens. Nu gaat hij als de gezondene van de Vader, daarheen waar alle vorige eeuwen van zijn werk getuigd is. Al dat werk, al die stromen bloed, alles wat er gebeurd is daar in al die eeuwen, het heeft op hem gewezen. En nu gaat hij zelf, hij, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegnemen zou. En nu staat de Heere Jezus daar, in die tempel. Maleachi had gezegd, hij zal komen aan welke gij lust hebt, die gij zoekt. Zouden ze er geweest zijn die lust aan hem hadden, die hem herkend hebben, die hem gezien hebben en die hem verwelkomd hebben? We lezen het niet, geliefden, integendeel. O, zijn discipelen, zij hadden door Gods genade enig inzicht ontvangen wie hij was, maar daar in de tempel, daar heeft hij ze, het is ons althans niet opgetekend, daar heeft hij ze niet aangetroffen. Die hem welkom geheten hebben en die het tot hem gezegd hebben, wees welkom, o gij zoon van God, in het huis van uw vader. Wat dan wel? Wel, als de Heere Jezus met zijn discipelen daar de voorhof van de heidenen binnentreedt, en wanneer ze daar dat voorhof willen oversteken, want zij mochten verder om te gaan naar de voorhof van de Joden, nou dan is er bijna geen doorkomen aan. Wat een drukte hier. Aan de pilaren gebonden en langs de muren vastgebonden en misschien wel middenin ook, staan ze er, de schapen en de lammeren en de runderen en de ossen. En op een andere plaats zijn de manden met de duiven opeengestapeld. En daar staat ook een hele rij tafels. En daarachter, daar zitten de wisselaars, jongens en meisjes. En op die tafels, daar staan de stapeltjes geld van verschillende soorten en van verschillende munteenheden. Want de buitenlandse Joden die kwamen, die moesten toch ook hier hun hun offerdieren kunnen kopen. En dan moesten ze daar toch het speciale Joodse geld voor kunnen betalen. En hier hadden ze dan, hier konden ze wisselen. En alles bij elkaar een drukte van je welste. Boven het geblaat en het geloei van het vee is er het geschreeuw van de marktkooplieden. Gemengd met de stemmen van alle anderen en lopende kinderen heen en weer. En zo gaat dat toch. En de Heere Jezus, hij ziet het allemaal aan. En hij hoort het. En het dringt tot hem door. O, hij weet het wel. Het is niet de eerste keer dat hij hier komt. En de pijn van dit gebeuren en de ergernis over dat wat hier nu plaatsvindt. Hij heeft het ook al in zijn jonge ziel gevoeld, ongetwijfeld. Hij heeft het aangezien als kind en als jonge man en als volwassene. En dat dit alles plaatsvond, het heeft hem toen al gekrenkt. Maar toen had hij nog niet de bevoegdheid om op te treden. Want hij was nog niet uitgestoten in de wijngaard van Israël om zijn werk te doen. Maar nu, geliefden, nu is zijn uren gekomen. Want nu is hij door zijn Vader gezalfd om datgene te doen wat naar het heiligdom van zijn goddelijke Vader plaats moet vinden. Nu is hij de herder van zijn kudde. Nu is hij de wachter op Sions muren. En nu? Nu is hij door zijn Vader gebracht hier in het heiligdom. Nu heeft zijn Vader het hem gezegd: mijn zoon, daar moet u zijn. Hier in het heiligdom in Jeruzalem. Ik heb u toch tot priester gezalfd. Wel nu, hier is uw plaats. En ik heb u toch tot koning gezalfd. Wel nu, hier is het paleis van mijn heiligheid. En moet de Heere Jezus dat nu goedkeuren wat hier plaatsvindt? Moet hij het passief aanzien wat de leidslieden van het Joodse volk en de overpriesters, wat zij onder hun beheer toelaten, want zijn zij de verantwoordelijken? Dat wat ten diepste onverenigbaar is met de heiligheid van zijn huis, hij zal het niet doen. En dan? Dan gebeurt het. Dan dringt de Heere Jezus naar voren, geliefden. En dan wordt er aan de buitenkant van zijn verschijning duidelijk wat er in zijn kolkende hart, dat brand van liefde en ijver, omgaat. Daar staat hij. De verbijsterde priester. De toornige koning. Die voor de eer van zijn Vader. En dan raapt hij van de grond een paar touwen op, die gebruikt zijn voor het vastbinden van de dieren, maar die daar achterloos zijn neergeworpen, daar in het heiligdom van zijn Vader, alsof het een marktplaats is. En dan knoopt hij ze samen. En dan draait hij ze in elkaar, totdat ze samengebonden zijn tot een korte zweep. En dan gebeurt het. En dan voelt ieder. En nu geschiet er iets waartegen we geen verweer hebben. Want hier treedt er iemand op die is als een machthebbende. Die gezalfd is met een autoriteit niet uit de mens. En wat er dan gebeurt, gemeente, dan neemt hij zijn zweep en dan slingert hij ze er allemaal uit. De ossen en alle andere dieren en al degenen die erbij behoren. En dan slingert hij ze er allemaal uit en hij zegt: eruit, weg uit de tempel van mijn goddelijke Vader. En hij jaagt ze op. Heel de bende, het vee en de schapen en de ossen. En met de wisselaars heeft hij geen medelijden en hij draait de tafels om. zodat de geldstukken over de stenen van het tempelplein rollen. Weg allemaal, weg met die bende. We lezen het. Een geesel van touwtjes genomen hebbende, drijft hij ze allen uit. En hij zegt tot degene die de duiven verkopen, neem deze dingen van hier weg. Denk overigens, gemeente, niet dat de Heer Jezus hier optreedt in onbeheerste drift. Dat hij zich laat gaan. Nee, denk dat niet, want dan zou hij zonde gedaan hebben. Nee, hij toornt als iemand die zijn toorn onder controle heeft. Het is een beheerste toorn. Hij ijvert hier voor zijn vader. Door de liefde tot zijn vader en tot de wet van zijn vader en tot de dienst van zijn vader. Ja, let maar op. Hij zegt tegen degenen die het beheer hebben over die kooien met die duiven. Hij zegt, neem ze weg. Hij trapt ze zelf niet omver, zodat ze openspringen en al die duiven wegfladderen. Nee, dat is de bedoeling niet. Dat zou ten koste gaan van die arme mensen die niet anders konden dan duiven offeren. Nee, dat doet hij niet. Het is beheerst. Het is toorn gepaard met bedachtzaamheid. Hij weet wat hij doet. Want hij wordt hierdoor gedreven. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Wat verwijt de Heere Jezus hier? Wel, ik moet zeggen, gemeente, op zichzelf was het niet ongeoorloofd dat daar in de buurt van de tempel het vee verhandeld werd. We vinden dat zelfs in Deuteronomium 14. Want de Joden die van ver kwamen tot uit het buitenland toe, nee, van hen kon natuurlijk niet verwacht worden dat ze heel die tocht met een os aan hun hand naar de tempel van Jeruzalem gingen. Nee, die mochten ze best kopen daar in Jeruzalem. We lezen het in Deuteronomium 24, 14 vers 24 en volgende. Wanneer de weg voor u te veel zal zijn, dat u uw offer niet kunt heendragen, omdat de plaats voor u te ver zal zijn, zo neem geld in uw hand en ga naar de plaats die de Heere verkiezen zal en geef daar dat geld voor uw runderen en de schapen en voor alles wat u begeren zult en wees vrolijk, gij en uw huis. Maar waarom zegt de Heer Jezus het dan toch? Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Nou, gemeente, ik denk allereerst dat het nooit de bedoeling geweest is dat de voorhof als zodanig werd ingericht. En dat binnen de begrenzing in het gebied van de tempel daar die marktplaats gehouden werd. Want het was heilige grond. Zo had de Heere het niet bedoeld dat de tempel voor handelsdoeleinden werd gebruikt. Heel dat gebeuren daar, dat was inderdaad niet in overeenstemming met de heiligheid van de tempel. Maar er is denk ik nog een veel diepere reden. Let erop wat de Heere Jezus hier precies zegt. Hij spreekt hier, en dat is heel teer, hij spreekt hier over het huis van mijn vader. De Heer Jezus verwijt hen vooral dat dat besef verdwenen is. Het is een scherpe terechtwijzing. O, natuurlijk aan de tempelgangers en die handelslui, maar vooral gericht op de leidslieden van het volk. Want wat is er verdwenen? Het besef van de heiligheid van God. Dat is verdwenen. De overpriesters en de schriftgeleerden, ze hebben het toegestaan. Heel dat gedoe hier. Hier in de onmiddellijke nabijheid van de tempel. En ze weten niet dat het ooit gebeurd is. En ze beseffen het niet meer. Dat daar de Shechina, die wolk van Gods heiligheid, ooit gedaald is. Daar. Daar op het heiligdom, daar op het heilige der heiligen, daar woont God zelf. En dat besef is verdwenen. Het ontbreekt ze aan de ootmoedige erkenning van de heiligheid Gods. En het waren vooral de priesters en de overpriesters. En het was vooral de hoge priester die het had moeten weten. Was het hun taak niet om te zorgen voor de heiligheid van God? En moesten zij het volk daarin niet onderwijzen? Was daar niet die gouden voorhoofdsplaat van de hoge priester waarop het stond, de heiligheid des Heren? En zij hadden verzuimd om het over te dragen aan het volk. En zo was heel het besef weg dat de Heere een heilig God is. En dat er beduchtheid moet zijn vanwege Gods heiligheid. En de Heere Jezus, hij ontmaskert het. Heel die uitwendige godsdienst van het volk en van zijn leiders. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En nu naar ons. Want ook vanuit dit gedeelte, geliefde gemeente, moeten we de lijn doortrekken naar onszelf. En laten we bij voorbaat niet zeggen, nou ja, maar deze geschiedenis en dit woord en dit optreden van de Heere Jezus, maar dat hoeven wij ons toch niet aan te trekken. Want wij hebben toch het huis van God niet gemaakt tot een huis van koophandel. Nee, nee, bij ons is dat anders. Als de Heere Jezus bij ons binnenkwam, dan zou hij zo niet reageren. Gemeente, laten we dat bij voorbaat niet zeggen en niet denken. En nou ja, vooruit laat ik dat dan in eerste instantie maar toepassen op gewoon hier op onze kerkdienst. Dat ligt misschien het meest voor de hand. Het ligt ook het allereerst voor de hand. Het ging daar in Jeruzalem immers ook om de openbare uitoefening van de godsdienst, van de publieke samenkomst van de gemeente van de Joden, die nu vermengd was met allerlei wereldse zaken, waaruit bleek dat ze geen of nauwelijks besef hadden van de heiligheid van de Heere. En laat ik het dan maar in alle concreetheid vragen, gemeente, hoe is dat met ons? Aangaande ons zijn en ons bezig zijn rond de eredienst, beseffen wij heel persoonlijk de heiligheid van Gods huis? Lieve gemeente, hoe bereiden we ons voor? Gaat het nu eens na? Van vanmorgen en van gisteren en van gisteravond misschien wel, jongelui. Gaat het nou in concreetheid eens na? Hoe hebt u zich voorbereid? Voorbereid op deze heilige dienst van het heilig evangelie, van het heilige woord van de heilige God. Hoe bent u vanmorgen naar de kerk gekomen? Had het iets uitstaande? Was er een verband met de heiligheid van Gods woord en van zijn dienst en van de heilige prediking? Hoe bent u hier gaan zitten? Hoe waren uw gedachten, jouw gedachten? Hoe waren de gesprekken? En dan, geliefde gemeente, hoe zitten we hier, hier in de kerk? Hoe is onze houding? Heel letterlijk ook. Drukken we uit in ons zitten en in ons luisteren en in ons gespannen hangen aan het woord? Drukt het iets uit van hoe ons hart in ieder geval moet zijn, gericht op het woord van God? En straks, bij het weggaan, hoe? Wat zijn onze eerste gesprekken? Waarheen gaan onze gedachten? Hoe ligt het met de verwerking, met de innerlijke verwerking van dat wat vanmorgen opnieuw aan onze harten is gelegd? In één woord, geliefden, beseffen we dat de dienst van God een heilige dienst is. Of maken we van het huis van God, het huis van Christus, het huis van de Heilige Vader van Christus, Het huis van de Heilige Geest van Christus. Maken we van dat huis ook een beetje een huis van koophandel? Als we misschien tussendoor met een of ander, met onze buurman nog een beetje zitten te overleggen over volgende week of over de vakantie die je zojuist hebt afgesproken, of in je gedachten, ben je al bezig met dat wat gedaan moet worden? En nu ga ik er maar van uit, gemeente, dat onder ons niet plaatsvindt van wat ik zo hier en daar wel eens hoor van wat in andere kerkdiensten plaatsvindt. Dat daar jongelui zitten of misschien ook ouderen die nog nota bene met een mobieltje in hun hand zitten. En die voor de dienst of tijdens de dienst sms-berichtjes ontvangen of doorgeven. Ik ga er maar vanuit dat dat onder ons niet gebeurt. Want om daarvoor te waarschuwen, daar geneer ik mezelf voor. Het is te absurd. Is de dienst van God, is de kerkdienst in uw besef een heilige dienst? Maar nu trek ik de horizon toch nog wat breder. Want ik zei het al, de Heere Jezus ontmaskert hier het grote gebrek aan het besef van heiligheid. De heiligheid van de Heere en van zijn dienst. En dan gaat het over het hele terrein van ons leven. Want we leven allemaal, laat ik dat nu maar zo uitdrukken, we leven allemaal op het erf van het verbond. Binnen het terrein van het huis van God. Ons hele leven is daardoor afgebakend. Beseft u het, geliefden? Dat de Heere een heilig God is. En richt u uw leven en richt jij je leven in naar de norm van die heiligheid. God die uw leven opeist. De Heere die ooit gezegd heeft: ik leg mijn hand op jou en op u. En ik claim je leven. Want je bent mijn schepsel. En ik heb je nog bevoorrecht, althans de meesten, het overgrote deel van ons, om zelfs het zichtbare teken daarvan aan u of jou te geven. En dat vergt nogal wat, gemeente. Want dan betekent het dat ons leven in overeenstemming met die heiligheid moet zijn. De heiligheid van die God. En dan klinkt de vraag van de Heere Jezus: geldt het u of mij of jou misschien, dat je dat huis van je leven, dat huis van God, waar hij recht op heeft, gemaakt hebt tot een huis van koophandel, een huis vol van goddeloosheid, dat je van alles tot binnen de grens van je leven, ja zelfs tot in je hart toe, dat je van alles hebt toegelaten wat niet in overeenstemming is met de heiligheid van de dienst van de Heere, van binnen en van buiten, in je gedachten, in de overwegingen van je hart, in je woorden, in je daden, in de besteding van je geld, in de besteding van je tijd, in de besteding van je energie, waarvan de Heere zegt: en het is van mij, want ik heb het je gegeven. In de invulling van de week, op zondag, maar ook op woensdagmiddag en op zaterdagavond, op het werk en op school en thuis, in de huiskamer, wat staat daar? In je werkkamer, wat staat daar? In de slaapkamer. Niets in ons leven, geliefden, is daarvan afgezonderd, want de Heere zegt het: wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En dan besef ik het. En beseft u het ook met mij. Dat er heden ten dagen heel veel mogelijkheden zijn om zo sluipenderwijs van alles in je leven binnen te laten. Mede door de moderne media. Door de verfijnde apparatuur die je in je leven binnenlaat. Die je van alles kan laten doen. Beseft u het, geliefden, dat de Heere recht heeft op uw ziel. Verpruts dan uw ziel niet. En verknoei uw kostbare tijd niet die de Heere u gegeven heeft met allerlei, ja misschien wel goddeloze dingen. En op zijn best allerlei lege dingen waar je een kaal en leeg gevoel aan overhoudt achteraf. En als je zegt, ja maar iedereen heeft het toch. En iedereen doet het toch. En iedereen praat er toch over. Dan zegt de Heere in de schrift. En gij en jij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En wat is de boodschap voor u en voor mij? Wel, dat is datgene wat Jacob ooit tot zijn vrouwen en tot zijn kinderen heeft gezegd. Toen ze optrokken om naar Bethel te gaan. En toen Jacob plotseling weer een besef kreeg van de heiligheid des Heren. En toen heeft hij het gezegd tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren. En het was eigenlijk een schande dat hij het toegelaten had. Maar plotseling kwam hij erachter en hij zei, doe weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinig u. Zou dat ons kunnen gelden? Doe weg de vreemde goden. Tastbaar of niet tastbaar. Dat wat je blikken trekt en je gedachten vult en je zinnen activeert. Doe het weg en reinig u en heilig u. Want God, de heilige God, heeft een claim op u. Ik hoor het, als ik in de gemeente ben, de gemeente wel eens, ja, eigenlijk klagen. Dan wordt er gezegd, ja, ik bid wel tot de Heere en ik roep wel tot de Heere en ik doe het dagelijks of Hij mij bekeren wil enzovoorts. Maar het lijkt wel alsof de Heere me niet hoort. Het gebeurt maar niet. Zou het, lieve gemeente, misschien kunnen zijn? Dat die vreemde afgoden in de weg staan. En dat er eerst eens het een en ander opgeruimd moet worden. En te zeggen van ja, als de Heere me ooit bekeert, dan zal het veranderen. Als u dat weet, dan moet het u nu tot zonde zijn, geliefde. De Heere Jezus, Hij komt. Daarom doet het weg. Voordat Hij komt met zijn zweep. En voordat hij het wegslingert. En voordat Hij u wegslingert. In Psalm 2 staat, kust de Zoon. Opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat. En daarom, geliefden, val de Heere te voet. Zuiver uw leven van alle onheilige en onreine dingen. Voordat Hij je tegenkomt en u op de weg vergaat. Want daartoe hoeft zijn toorn maar een weinig te ontbranden. Geliefde gemeente, dan vergaan we. En dan is het te laat. Tot slot, de discipelen, die hebben het begrepen. Wat denkt u, ze zijn er getuigen van geweest en ze hebben verbijsterd toegezien en ze hebben het gehoord. Is dat hun meester? Is dat die Heere Jezus met wie ze zojuist uit Cana en uit Capernaum gekomen zijn? Is dat dezelfde die de heerlijkheid van God geopenbaard heeft daar op die bruiloft en iedereen blij gestemd heeft? En ze hebben het gezien. En dan? Dan zien ze elkaar aan. En dan stoten ze elkaar aan. En dan is er een die zegt, ik moet plotseling aan een psalmregel denken. En een ander zegt, ja, ik dacht er ook al aan. Psalm 69. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Dat is een woord uit Psalm 69 dus. Een woord van David. Die enerzijds in de nood is en vanuit die nood tot de Heere klaagt. Maar tegelijkertijd weet dat hij de gezalfde des Heeren is. En die het toch ook in vrijmoedigheid de Heere durft te zeggen. Heere, de ijver van uw huis heeft een bezit van mijn hart genomen. En ze heeft me verteerd. uw liefde en ijver brandt in mij. En dan zeggen zijn discipelen, wat nou van David gezegd wordt en wat David getuigen mocht, dat geldt deze, dat geldt onze meester. De ijver van uw huis heeft hem verslonden. Het is nog niet zo lang geleden, gemeente, dat we in een ander verband, het was die geschiedenis van Pinehas, weet u het nog, uit nummer 15, dat we eveneens stuiten op dat woordje ijver in de schrift. Toen van Pinehas gezegd werd dat hij de ijver des Heren geijverd heeft. Wel niet, wel nu, hier staat precies hetzelfde woord, ijver. En dat wordt nogal eens van de Heren gezegd. Gods ijver. De ijver van de Heren, dat is zijn naijver. Dat is zijn jaloersheid. De Heren, hij kan het niet hebben dat de eer die hem toekomt aan anderen gegeven wordt. De Heren, hij heeft het gezegd. Hij heeft het in het tweede gebod bijvoorbeeld gezegd. Gij zult u voor die niet buigen, namelijk voor die opgerichte beelden, nog hen dienen. Want ik, de Heren, uw God, ben een ijverig, ben een naijverig, ben een jaloers God. En op een andere plaats, ze hebben mij tot ijver verwekt. Het volk heeft andere goden nagehoreerd. En de Heer, hij kan het niet hebben. En dan gaat hij ijveren, want hij is jaloers op zijn eer. En die eer, die werd door Israël gekrenkt. En die werd daardoor de Joden in Jeruzalem gekrenkt. En die eer van de Heer, die wordt door zo menig een gekrenkt. Nog. En dan... Dan denkt de Heere aan zijn ijver. En die ijver van de Heere, dat is als een brandend vuur. En Gods ijver is vernietigend, geliefden. Het is als een toornengloed tegen de zonde en tegen alles wat hem niet erkent. Wel nu, die ijver, die had de Heere Jezus meegebracht uit de hemel. En met welk doel? Met welk doel was hij uit de hemel gekomen? Oh, het is waar. Het is waar, hij is gekomen om zondaren zalig te maken, ja zeker. Maar allereerst is hij gekomen om op te komen voor de eer en de dienst van zijn goddelijke vader. Heeft hij het niet gezegd in de stilte van de eeuwigheid, toen zijn vader naar hem keek en toen zijn vader hem vroeg, wie zal met zijn hart borg zijn? Toen heeft hij het gezegd, zie ik kom. Ik heb lust om uw wil te doen, o Heere. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En toen is hij gekomen. En wie heeft er meer geijverd voor de eer en voor de naam van zijn vader dan hij? En hier blijkt het. Nu hij nog maar kort geleden door zijn vader gezonden is om dat werk te gaan doen. Hier tegelijkertijd al. Hier zien we en hier horen we die heilige gekwetstheid en die goddelijke verontwaardiging die voortkomt uit de ijver voor de dienst des Heren. Want hij had zijn vader zo lief. En hij had de dienst en de wil en de wet van zijn vader zo lief. Zullen we het niet vergeten, geliefden? De Heere Jezus, in eerste instantie is hij gekomen om het geknakte recht van zijn vader te herstellen. Hoe heeft hij getornd tegen alle godsdienst die iets anders op het oog had dan de eer en de heiligheid van zijn vader. Hoe heeft hij ze allemaal afgewezen, of het nu vroom of onvroom was, of het nu die rechtzinnige fariseer was, of die godsdienstige jongeling die daar vlakbij het koninkrijk der hemelen was, of die wenende vrouwen. Hij heeft hun tranen afgewezen en hij heeft het gezegd, ween niet om mijzelf, maar denk eens aan uzelf en denk eens aan het recht en de heiligheid van mijn vader. Alles wat niet wilde bukken voor het recht en de heiligheid van de grote God. Geliefde gemeente, de Heere Jezus heeft het allemaal afgewezen. En zijn discipelen, ze zien het. Ze zeggen het. Hij is het. De ijver voor Gods huis heeft hen verteerd. En de toepassing naar ons... Het is een vraag, gemeente. Het is een vraag. Wat is uw godsbeeld? Welk beeld hebt u van de Heere in de hemel? Welke voorstelling van hem hebt u? Of ik moet het nog anders vragen. Wat is uw Jezusbeeld? Welke gedachten roept het u op als u aan de Heere Jezus denkt? O jawel, o jawel. De Heere Jezus, hij is het die het zegt. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij is het inderdaad die zegt. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En hij heeft het tot zijn discipelen gezegd. Ik ben in het midden van u als een die dient, als de minste. Maar bedenk wel, geliefde gemeente, dat het in hetzelfde verband is, vlak daarvoor, dat hij tot de mensen van Capernaum zegt, wee u Chorazin en Bethsaida en Capernaum. Want het zal Tyrus en Sidon in de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan uw lieden. Is het u toch wel eens opgevallen dat de ijver van de Heere Jezus voor de waarachtigheid en de heiligheid van zijn goddelijke Vader zich vooral ontladen heeft ten overstaan van die vrome Joden? Ten overstaan van dat godsdienstige Israël die voor hem niet wilden bukken. Welk beeld van de Heere Jezus hebt u? U bent toch niet als die man die het ooit zei, ik zie er altijd zo tegenop om te bidden tot de heilige God. Want ik voel het wel, ik kan voor hem niet bestaan en daarom ga ik maar naar de Heere Jezus toe. Die is zoveel vriendelijker en barmhartiger. Gemeente, dat is een grote vergissing. De Heere Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Eén in heiligheid. Eén in gerechtigheid. Eén in ijver voor de dienst en de wet en de wil van de grote God. Eén in het getuigenis. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Het werd me van de week nog gezegd, gemeente. Het gaat er maar om Christus te prediken. En daar ben ik het van harte mee eens. En het is mij het grootste genoegen. En u weet het toch inmiddels wel. Het is me het allergrootste genoegen. En het is me een diepe vreugde. Als ik hem u mag voorstellen. Hem, de schoonste van alle mensenkinderen. En het is me een grote vreugde als ik op hem mag wijzen. Zoals ik het vorige week mocht doen. Toen hij het zei. En ik die woorden hanteren mocht. Schep nu. Schep nu. Schep nu met vreugde ook uit de fonteinen des heils. Breng het bij zondaren. Breng het bij verloren zondaren. Christus prediken, jawel. Maar geliefde gemeente, geen ander dan de Christus der Schriften. Die Christus die in zijn ontferming in Kana water in wijn verandert. Maar dezelfde Christus die in het heiligdom in Jeruzalem ijvert voor de eer en de dienst van zijn Vader. En nu is dit het kenmerk van alle ware godzoekers. Die krijgen ook zo'n ijver. En die zijn ook zo gebonden aan de dienst van de Heere. En die willen er ook geen streep van af hebben. Van de heiligheid van de Heere. En ze hebben zichzelf ervoor over. En ze zeggen, Heere, doorgrond mij. En toets mij maar. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En die gaan het verstaan, dit woord. Jawel, door Gods genade, dat het van hem gezegd wordt. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Want daar ligt nou het evangelie in. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Want in het vervolg van onze geschiedenis, in vers 18 al, dan komen ze op hem aan, de Joodse leidslieden. En het is het eerste van het verzet. En het zal ze ertoe brengen om hem te gaan doden. Het zal nog 3 jaar duren, maar het komt ervan. Maar waartoe zij de instrumenten moesten zijn, het is binnen de voorzienigheid van zijn goddelijke vader, dat de ijver van Gods huis hem heeft verteerd, hem heeft verslonden. En zo is hij het lam Gods geworden, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Gods kinderen, geliefden, ze moeten het belijden. Dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En dat ze ook maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebben. En dat er veel in hen is overgebleven om zich voor te schamen. En dat ze, jawel, ze zijn wel een vijand van de zonde geworden. Maar er is nog zoveel van dat zondige beginsel in hun leven overgebleven. En dat ze moeten zeggen, Heren, ik heb er wel iets van ontvangen, van die ijver voor uw huis. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen is er niet. Wel, dan is dit tot troost. Dat hij dat werk ten einde toegedaan heeft. En dat er een tijd komt, dat uit hun leven, dat uit de tempel van hun leven, nou alle diabolisten allemaal weggestormd zijn. En dan hij, dat hij ze weggesmeten heeft. En dat hij ze door zijn koninklijke macht alle uit hun leven heeft weggedaan. Want de ijver van uw huis heeft hem verslonden. Jawel, heeft hem verslonden. Want zo heeft hij een volkomen zaligheid verworven. Toen zijn ziel zich tot een schuldoffer stelde, toen heeft hij zaad gezien. En het welbehagen des Heren is door zijn hand voortgegaan. En de vraag is, geliefde gemeente, hebben we deze Heere Jezus nodig? Deze Heere Jezus, jawel, de Heere Jezus van Kana, die water in wijn verandert in zijn ontferming, maar tegelijkertijd, deze Heere Jezus in zijn ontmaskering, deze Heere Jezus die mij op mijn plaats zet, deze Heere Jezus, val hem te voet en bekeer u tot hem. Amen. Psalm 32, de versen 5 en 6. voor samen bidden en danken. Heere, Gij die geducht zijt in vermogen, Gij verdraagt de goddeloosheid niet. En Gij zult, o Heere, die het aldoor ziet, de boze voor uw heilige ogen, geenszins gedogen. Dat is de boodschap van vanmorgen. En we zouden misschien denken, ja, dat geldt de heilige God, die hoog op de troon in de hemel zit. Maar het geldt ook u, Heere Jezus. U, in wier hart boven alles de toon van de heiligheid van uw goddelijke Vader al het andere overstemde. U kon met de onheiligheid niet bestaan. En dat is ook de boodschap. En ze is vanmorgen aan onze harten gelegd. Het is een boodschap voor ons allen, heren, voor niemand uitgezonden. En in wie leven de genade van uw gestalte ontving, die weet het maar al te goed. Maar het geldt voor ons allen. Maak ons eerlijk voor u, opdat we uit ons leven uitbannen. En dat maakt veel verschil bij de een en bij de ander. Opdat we uit ons leven uitbannen, ook in alle concreetheid, wat er niet hoort. Want ooit zult u terugkomen, Heere Jezus. En we mogen het zeggen met het beeld van deze geschiedenis. Met een geesel van touwtjes in uw handen. En dan zal het gebeuren. En dan ten einde toe. O, bewaar ons. Bewaar ons daarvoor, Heere. En maak ons voor uw aangezicht eerlijk. Nu nog. Bijtijds. Opdat we tot u vluchten. Maar ook opdat we ons bekeren. En opdat we die weg zoeken te gaan die uw weg is. Waarover u uw zegen geeft. Gedenk ons zo in uw trouw. We danken u ook voor dit woord. Want ook dit is evangelie. Want u hebt er het heil van onze onsterfelijke zielen mee op het oog. Geef dat we het ook hebben, Heere. Wees met ons. We bidden nu voor de samenkomst van de zondagsschool. Geef ook daar uw goddelijke zegen. En verhoor ons, o Heere, breng ons vanmiddag opnieuw samen. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 43. Psalm 43, het derde vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.